Wij willen voor vanavond graag iets lezen uit Romeinen 2, vanaf vers 17. En we gaan door tot en met 3, vers 8. Romeinen 2, vers 17, tot en met 3, vers 8. Indien gij u dan Jood laat noemen, steunt op de wet, u beroemt op God, zijn wil kent, weet te onderscheiden waarop het aankomt, daar gij onderricht in de wet geniet, en u overtuigd houdt dat gij een leidsman van blinden zijt, een licht voor hen die in duisternis zijn, een opvoeder van onverstandigen, en een leermeester van onmondigen, daar gij in de wet de belichaming van de kennis en der waarheid bezit. Hoe nu gij, die een ander onderwijst, onderwijst gij uzelf niet? Gij die predikt dat men niet stelen mag, steelt gij? Die overspel verbiedt, doet gij overspel? Die gruwt van de afgoden, pleegt gij tempelroof? Die u op de wet beroemt, onteert gij God door uw overtreden van de wet. Want de naam Gods wordt om u gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven staat. Want besneden te zijn heeft wel betekenis, indien gij de wet volbrengt. Maar indien gij een overtreder van de wet zijt, is uw besnijdenis tot onbesnedenheid geworden. Zal dan, indien de onbesnedene de eisen van de wet in acht neemt, zijn onbesnedenheid niet voor besnijdenis gelden, dan zal de van nature onbesnedene, doordat hij de wet volbrengt, u oordelen, die hoewel in het bezit van letter en besnijdenis, een overtreder van de wet zijt. Want niet hij is een Jood die het uiterlijk is, en niet dat is besnijdenis wat uiterlijk aan het vlees geschiet, maar hij is een Jood die het in het verborgen is. En de ware besnijdenis is die van het hart, naar de geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God. Dan zou je de vraag kunnen stellen, wat is dan het voorrecht van de Jood? Of wat is het nut van de besnijdenis? Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats toch dit, dat hun de woorden van God zijn toevertrouwd. Wat toch is het geval, als sommigen ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw de trouw Gods teniet doen? Volstrekt niet. Maar het blijven God waarachtig en ieder mens leugenachtig, gelijk geschreven staat, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint in uw rechtsgedingen. Maar indien onze onrechtvaardigheid Gods rechtvaardigheid staaft, wat zullen we dan zeggen? Is God, die zijn toorn doet voelen, ik spreek op menselijke wijze, soms onrechtvaardig? Volstrekt niet. Hoe zal God anders de wereld oordelen? Maar indien de waarachtigheid van God door mijn leugen des te overvloediger is gebleken tot zijn heerlijkheid, waarom word ik dan nog als zondaar geoordeeld? Het is toch niet zoals men van ons lastert en sommigen ons laten zeggen, laten wij het kwade doen opdat het goede eruit tevoorschijn komen? Het oordeel over deze is wel verdiend. Tot zover. Hele makkelijke zinnen. Op het eerste gezicht goed te begrijpen, best zwaar. Ik bedoel eigenlijk, het is best pittig. Een hele bekende brief in onze Bijbel, het Nieuwe Testament, horend bij die speciale bediening die de apostel Paulus heeft, namelijk om het geheimenis van Gods hart te openbaren, het evangelie van God aangaande zijn zoon te schilderen. En juist die brief is zo moeilijk om te lezen. Als je het zo leest, is het best moeilijk. Tenminste, voor de eerste keer en misschien wel als je het de tweede of de derde keer gaat lezen. Toch hoop ik dat we met Gods hulp eruit komen. En u weet nog dat we een bepaalde reden hebben om deze brief in deze avonden stuk voor stuk, stukje voor stukje te bespreken. Het gaat erom dat er een brief ooit geschreven is aan een gemeente in het Romeinse Rijk. Toen was het echt een gemeente in Rome. En Rome was, dat zult u snappen, het centrum van het Romeinse Rijk. Wij leven nu weer in die tijd. Het herstel van Europa heeft zijn gevolgen. We hebben allerlei Europese wetgevingen, invloeden en Europese verdedigingswerken. We hebben van alles in politiek en in militair opzicht in Europa. Dat Romeinse Rijk, dat er ooit geweest is en er een hele tijd niet was en nu weer is, is vandaag rondom ons zichtbaar. Daar kun je niet omheen. De Bijbel had het ook voorzegd, maar nu is het zover. En in die tijd is er een gemeente. Een gemeente dus in het Romeinse Rijk. Een gemeente in de, misschien mag ik het zo zeggen, het grote machtsgebeuren van de toekomst. Uiteindelijk vergeleken met een verschrikkelijk beest. En op de rug van dat beest zit een vrouw, de grote hoer, het religieuze leven. En nu voelt u het al aankomen. Deze brief is heel speciaal bedoeld voor ons vandaag om te waarschuwen en om ons te helpen, om ons te motiveren en om ons niet in dezelfde valkuilen te laten lopen. Het is behoorlijk pittig begonnen met allerlei verkeerds in deze samenleving. We hebben dat al gehad. Dat ga ik niet herhalen, want u kunt het nog beluisteren. U kunt het allemaal downloaden. U kunt het, als u dat wilt, inderdaad nog terugroepen. Maar nu gaat het dan ineens over Joden. Maar Joden kun je toch niet gelijkstellen met al die andere mensen? Het is toch een heel speciaal volk? Ze hebben toch een speciale toekomst? En u wilt toch niet zeggen dat we de Joden gewoon even wegschuiven? Nou, dat is zeker niet het geval. Alhoewel die brief gericht is aan een gemeente in de heidense sfeer, Rome, waren daar ook veel Joden. Dat blijkt uit Handelingen 28. Er waren veel Joden bij in die gemeente. En die Joden zouden kunnen zeggen, ja maar ho, je kunt het wel over de Romeinen hebben, over die soldaten hebben en over die veroveraars hebben en over die nare lui hebben. Maar je kunt ons toch niet vereenzelvigen met al die gewone Romeinse mensen. Nee, zegt Paulus, dat doe ik ook niet. Maar ik wil wel helder hebben wat jullie positie is. Uit Romeinen 9 en 10 en 11, dat duurt nog heel lang, blijkt dat Paulus wel te degen gevoel, ik zeg het heel voorzichtig, heeft voor de Joden. Hij zegt, ik wil er zelfs wel zelf iets missen, als ik maar één van mijn verwanten naar het vlees, ook Joden dus, als ik maar één van die mensen zou kunnen redden. Ik wil mezelf wel opofferen om hen te helpen, om hen te dienen. Je moet dus niet zeggen dat ik een Jodenhater ben, het omgekeerde, ik wil mijn leven geven voor die lui. Je mag Paulus nooit in de schoenen schuiven dat hij een hekel had aan de Joden. Hij was het zelf geweest. Hij had de gemeente van God vervolgd, maar hij was in zijn fanatieke houding zo fanatiek dat hij heel ver ging. En met brieven uit Jeruzalem in Damascus ging arresteren. Dat werd zijn bekering, maar toch, Paulus. Joden. Nou, daarover is vandaag ook veel te doen. In deze samenstelling van vandaag. De huidige situatie. Het Romeinse Rijk is er. Er is een gemeente ontstaan in het Romeinse Rijk. Was er al voordat het Romeinse Rijk weer terugkwam. Maar dat laat ik nu even los. En ja, Israël dan? Is Israël niet het grote teken van de eindtijd? Ja, amen. Moeten we niet letten op de vijgenboom? Jazeker. Je kunt je voorstellen dat ook de vraag in de gemeente vandaag weer klinkt. Hoe ga je daarmee om? Nou, ik kan niet alles in één avond behandelen. Dat gaat gewoon niet. Maar er staat heel veel over dit onderwerp. Hoe ga je vandaag om met Israël? Hoe kijk je aan tegen Israël in deze brief? Ik wil dus ook graag de profetische lijn vanuit de brief aan de Romeinen laten zien, zodat het niet alleen past in de situatie van vandaag, maar zelfs behoorlijk wat kapstokken geeft voor vandaag. Dat is de achtergrond van deze serie. Joden. Joden die op de wet steunden, zich beroemen op God, zijn wil kennen en weten te onderscheiden waarop het aankomt. Onderricht in de wet hebben zij genoten. En ze houden zichzelf overtuigd dat ze een leidsman van blinden zijn, een licht voor hen die in de duisternis zijn, een opvoeder van onverstandigen, een leermeester van onmondigen, daar gij in de wet de belichaming van de kennis van de waarheid bezit. De Joden hadden de wet. En daar zitten we gelijk in een enorm stukje knelpunt. De wet is nooit gegeven. Ik hoop niet dat u mij kwalijk neemt dat ik een klein beetje kort door de bocht ben. Maar de wet is nooit gegeven om in de hemel te komen. Het is niet zo dat je door het houden van de wet in de hemel kunt komen. Er is maar één mogelijkheid om in de hemel te komen en dat is door het geloof in de Heer Jezus. Dat is heel essentieel. Vanaf het moment dat wij zouden zeggen dat we door het houden van de wet in de hemel zouden kunnen komen, dan heb je het werk van de Heer Jezus niet meer nodig. Of hooguit, wat ook bepaalde stromingen zeggen, dan hebben we dat opstapje van het Nieuwe Testament nog nodig. En nu, door de geest die in ons is, kunnen we het ook. Dat zijn de heiligingsbewegingen. Die zullen altijd propageren dat je door het houden van de wet de heerlijkheid bereikt. En dat kan niet. Alleen door het geloof in de Heer Jezus. Dat zal duidelijk worden. Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Romeinen 5, duurt nog even. Het wordt een soort conclusie. Alleen door het geloof, niet door werken, niet door inspanningen, niet omdat ik een Jood ben, niet omdat ik een christen ben, niet omdat ik een christelijke opvoeding heb gehad, niet omdat er bij ons thuis gebeden werd, ga maar even door hè. Niet daarom, niet omdat we vandaag diensten bezoeken, alleen op grond van geloof. Op grond van geloof hebben we vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Nou, je snapt de vraag, heb je dat? Ja. Moet ik daar nu een antwoord op geven? Nou, misschien moeten we toch een uurtje inruimen om te zeggen, laat iedereen eens zeggen wat hij daarvan vindt. En hoe ver we daarin staan. Want met het hart geloof je, maar met de mond, beleid je, maar met het hart geloof je, of omgekeerd. In elk geval mag het er een keer uitkomen. Je mag toch een keer zeggen, Heer Jezus, dank u wel voor dat wat u voor mij hebt gedaan. Dank u wel dat u aan het kruis voor mij gestorven bent. We leven weer in die tijd die naar Pasen kijkt, lijdenstijd heet dat. Allerlei formules worden ervoor bedacht. Er zijn zelfs schriftlezingen aan gekoppeld. Een heel kerkelijk programma. Nu, ik hou er zelf niet zo van, maar het is wel gebeurd natuurlijk. Het is wel in de richting van Pasen waarin we nu staan. Dus we mogen ons best afvragen, Heer Jezus, waarom? Waarom deed u dat? Om Gods wil te doen, om Gods hart te openbaren, om Gods liefde te tonen, om Gods genade te tonen. En om mensen die in de duisternis zitten, licht te brengen. Geloven in de Heer Jezus. De wet, broeders en zusters, is ook niet gegeven aan een volk dat nog verlost moest worden. Maar de wet is gegeven aan een verlost volk. De Israëlieten hadden al geschuild achter het paaslam, het bloed van het paaslam. Hadden al van het paaslam gegeten in Egypte. Waren uit Egypte gekomen. Waren op adelaarsvleugelen gedragen en tot God gebracht. Tot God gebracht, bij de berg Horeb, bij de berg Sinai. En daar, volk van God, uitgekotst bijna uit de wereld, daar heeft God zijn wet gegeven. Niet om volk van God te worden, dat waren ze al. En die wet is gegeven om aan te geven wie de Heere zelf is. En dat is de moeilijkste invalshoek van het bestuderen van de wet. Ik ben er diep van overtuigd dat de 10 woorden, de wet van de Heere, het gaat me nog even om de wet, alhoewel de wet ook soms veel breder neergezet wordt als 5 boeken van Mozes, of soms nog iets anders, maar in elk geval, je kunt niet altijd precies zeggen, het is altijd hetzelfde als de 10 geboden. Soms is het ook de Torah in zijn algemene zin van de 5 boeken van Mozes. Maar de wet is gegeven om de Heere, om Yahweh, de Heere met hoofdletters, de Heere met hoofdletters, Yahweh te leren kennen. En hij zegt, hoe zal ik jullie nu optimaal laten genieten van mijn zegeningen? De Heere God had gezegd, kijk, daar is een land overvloeiend van melk en honing. Daar breng ik je, daar zet ik je, daar zet ik je neer in de meest optimale situatie, zouden wij kunnen zeggen. Maar hoe blijf je nu genieten van die optimale situatie? Hoe red je dat? De Heer zegt, ik zal je de spelregels geven. Ik zal je laten zien wie ik zelf ben. Want je ontmoet mij daar. Ik woon daar. Het is mijn land. Nog steeds is het zijn land. Niet het land van de Palestijnen. Zelfs niet het land van de Israëlieten. Het is het land van de Heer. En de Heer zegt, het is mijn land. En ik geef dat land aan wie ik wil. Dat is de discussie. Die wordt niet zo gevoerd vandaag. Maar dat is wel de eerlijke invalshoek. Dat is de Bijbelse invalshoek. Het land is van de Heer. En de Heer zegt, ik woon daar. Ik wil daar wonen. Ik wil daar een plek hebben in het midden daarvan. Er zijn heel veel teksten die geven de indruk, die geven de uitleg van de Heere wil daar wonen. Hij zal er zijn. Zijn glorie is daar. Jeruzalem is van hem en die tempel daar is zijn woonplaats. Het huis van de Vader. En ze hebben dat huis van de Vader tot een rovershol gemaakt. Dat is mislukt, maar het was wel Gods plan. En de Heer zegt, hoe kunnen jullie nu bij mij wonen als je niet weet wie ik ben? Ik zal je laten zien wie ik ben. Ik zal openbaar maken wie ik ben, de Yahweh. En dan vindt u hele merkwaardige opmerkingen in de 5 boeken van Mozes over wie de Heer is. En de 10 woorden, de 10 geboden zijn als het ware een soort verkleining, versmalling, een soort samenvatting van al die andere woorden. De wet. Door de wet is er een belichaming van de kennis van de waarheid. Als je echt de wet, dat wat God gezegd heeft, waarin hij zichzelf openbaart, waarin hij laat zien wie die is, waarin hij zijn wezen toont, ten diepste laat zien, zo en zo zit ik in elkaar. Als je die wet hebt, heb je de belichaming van de waarheid en van de kennis. Daarom is het spreukenwoord waar, de vrezen des Heren, eerbied hebben voor de Heren, ontzag hebben voor de Heren, dat is het begin van kennis en van wijsheid. Nu lopen evangelische christenen een gigantische gevaren vandaag de dag. Die zeggen, wet is voorbij. Hebben we gehad. Christus is het einde van de wet voor wie gelooft. Punt. Lezen we niet meer voor op zondag. Houden we ons ook niet meer aan. We doen gewoon wat we zelf misschien goed vinden. De wet is voorbij. En die evangelische christenen kijken een beetje meerwaardig naar die reformatorische christenen, die elke zondag nog de wet horen voorlezen en vinden daar maar niks. Want ze komen nooit tot bevrijding, ze komen ook nooit tot danken, ze komen niet tot een soort juichtoon. Wees voorzichtig. Evangelikalen. Ik hoor er zelf bij hoor, bij die club. Maar ik kom uit die reformatorische hoek, waar elke zondag de wet werd voorgelezen. Moet het dan zoals het daar gebeurde? Nou, dat ga ik u ook niet zeggen. Maar ik ga u wel zeggen dat u er niet omheen kunt. Als de Heer Jezus het heeft over de wet, dan zegt hij, geen klein leestekentje, niets van die wet kan weggaan. Want het is Gods woord. En de wet is heilig, de wet is goed. Zegt Paulus, blijf er met je vingers af. Zo is het bijna. Je voelt het aankomen. Het is best een spannend onderwerp. Hoe gaan we vandaag om met de wet? En ik weet dat hier in deze zaal mensen zitten die ja, eigenlijk elke zondag nog weer de wet horen voorlezen en zich daarin wel bevinden. Maar er zitten ook mensen die evangelisch zijn en zeggen, maar dat willen we helemaal niet. We willen niet terug naar vroeger. We hebben de Heer Jezus leren kennen, alsof de wet dan voorbij is. Zelfs als Christus het einde van de wet is, wordt het dan niet tijd dat je je gaat realiseren waarom je vrede met God hebt en wat de Heer Jezus dan gedaan heeft en hoe die dat werk tot stand gebracht heeft en wie die ten diepste is om die wet in die zin te vervullen. Alles wat van de wet in de Bijbel staat, in de schriften te vinden is, is in de Heer Jezus terug te vinden. Alleen al daarom zou je die wet moeten bestuderen om erachter te komen wie de Heer Jezus is. En dat vergeten we. Nee, dat is voorbij. Nee, we leven in de tijd van genade. Dat is me veel en veel te gemakkelijk. Joden die protesteerden ook toen zo'n brief kwam. Ja, maar dat u die Romeinen, die veroveraars, dat u die aan de schandpaal nagelt, Paulus. Ja, amen. Daar gaan we wel in mee. Maar dat u ons, Joden, aanspreekt? Nee. We zijn toch anders? We zijn het volk van God. God heeft zijn beloften, zijn toezeggingen aan ons gegeven. We hebben van alles. We hebben geweldige zegeningen. U kunt ons niet op één lijn stellen met al die heidenen. En Paulus doet het wel. Waarom? Omdat hij ze onder één noemer vat. De mensen die onder de wet gezondigd hebben, zullen door diezelfde wet bekeken, beoordeeld worden. En die mensen die zonder de wet gezondigd hebben, zullen zonder een wet beoordeeld worden. En die wet is veel en veel belangrijker en veel meer dan wij vermoeden. Weet u wat het erge is van vandaag? Dat er een christendom ontstaat zonder wet. Ik heb het net over evangelicalen gehad. Die ergens hebben, wij leven nu in de tijd van Gods genade. Halleluja, ik ben een kind van God. Amen. Ik ga mee. Ben ik ook. Niet zo ver dat je zegt, de wet is gewoon voorbij. Daar moet je niet meer over praten, dat is van vroeger. Of, dat is van de Joden. Dat klopt niet. Maar er zijn ook hele volkstammen vandaag die zich christelijk noemen. En die denken dat ze alle wijsheid in hun binnenzak hebben. Maar die er ook niet aan leven. Die er gewoon helemaal niets mee doen. En die het niet hebben over de Heer Jezus, maar over zichzelf. Die alleen maar voordragen. Het is een beetje te kort door de bocht misschien, uit eigen werk. Dat is een gigantisch probleem. Ik weet niet of je dat weet. Natuurlijk weet je, eigenlijk weet iedereen dat. Op weg naar Houten vanmorgen, we reden in de auto, een meditatie van een, waarschijnlijk een soort theoloog uit Groningen. Er komt uit Groningen ook allerlei raar volk. Maar goed, die was voor de radio, voor NCRV, Woord op Zondag, als ik het programma goed onthouden heb. Heeft hele mooie zinnen gebruikt, mooie dingen gezegd, maar heeft het niet over de Heer Jezus gehad. Hij legt uit op een manier van, nou zo is het, terwijl het niet meer om de Heere gaat. Het gaat om hoe jij omgaat met je buurvrouw of met je broer, zus, vul maar in. Horizontaal dus. Is dat geen goede boodschap? Is dat ook niet nodig zo'n uur dan? Nodig, wis en waarachtig, heel concreet. Maar de andere kant van de medaille is dat je niet omhoog getrokken wordt. Zij, de Joden, die zeiden van ja, maar we zijn een apart volk. Kom. We hebben heel wat meer dan die heidenen. We hebben de wet. En door die wet zijn we leraren geworden. Zijn we, laat ik maar zeggen, licht in de duisternis geworden. We hebben, ik weet niet wat aan bagage bij ons. We hebben geweldige dingen bij ons. Ja, zei Paulus, maar om jullie wordt de naam van God gelasterd. Jullie doen er helemaal niks mee. En je voelt hem aankomen. De parallel is mes en mes scherp. Wat is er nog over van het getuigenis van God op aarde? Wat is er nog over van het feit dat het woord van God, sola scriptura, alleen de schrift. U weet het nog wel, hè, van Luther en van Calvijn en een aantal lieden na hen. Sola scriptura. Alleen geloof ook, sola vide. Natuurlijk ook sola gratia, alleen genade. Ze hebben al die dingen gehad. Maar wat is er nog van over? Want om ons wordt de naam van God gelasterd. Als ik hoor in het Haagse jargon van vandaag de dag, dat ja, dat is nog een Calvinistisch trekje. Nou, dat is hartstikke negatief. Daar schaam ik me voor aan de ene kant, als het negatief is. Aan de andere kant schaam ik me helemaal niet voor het feit dat ik in die Calvinistische kring ben opgevoed. Want daar heb ik respect voor het woord van God. Leren vinden, leren horen, heb ik ze horen zeggen. En ik heb het ook overgenomen. Ik heb vele, vele dingen daar gehoord, gelezen. En het bestuderen van de schrift was daar heel gewoon. En als men dan zegt, ja, dat is nog een Calvinistisch trekje. Dat betekent dus dat van de kerk in feite nog een soort kleurtje van vroeger over is. Maar ze kunnen daar helemaal niets meer mee. En door het gedrag van de christenen, die elkaar in de haren vliegen, elkaar afkatten, elkaar bekampen, bevechten, bestrijden. Zeg maar, ja nou en dat dan? Wat is er dan nog over van dat hooggeroemde christelijke moraal? Van die hooggeroemde christelijke moraal? Niks meer. Op de wet steunen. Weten waarop het aankomt. Onderricht gehad, leidsman van blinden, licht in de duisternis, opvoeder en leermeester. Maar jullie hebben Gods wet, zei Paulus. Maar dat betekent dat de verantwoordelijkheid des te groter is. En dat is ook voor ons wel te degen een les. Je kunt niet zeggen, het doet er niet toe. En je kunt ook niet zeggen, geloven doe je op zondag. Of geloven doe je in de kerk. Dat gaat niet. We zullen moeten erkennen dat wij die zoveel hebben toevertrouwd gekregen, ook verantwoordelijkheid hebben gekregen op hetzelfde moment. En ik wil ook graag dat dat helder is. De Joden die even protesteerden, die krijgen van Paulus te horen, oké, jazeker, het is waar, jullie hebben een buitengewone positie, want aan jullie is het woord van God toevertrouwd, de woorden van God zijn aan jullie toevertrouwd, dat wat God te zeggen had, ging via het volk Israël. En uiteindelijk zal dat blijken. God maakt het ook waar. Want als dat nieuwe Jeruzalem van God op de hemel neerdaalt, de fundamenten van de muur, de 12 apostelen van het Lam, de fundamenten van de poorten ook, maar op die poorten staan namen van de 12 stammen van Israël. Met andere woorden, in de toekomst, in de eeuwigheid, zal zichtbaar worden, het is door de Joden gebeurd. Het is door hen, want aan hen zijn de woorden van God toevertrouwd. En uit hen is de Christus wat het vlees betreft gekomen. Het is ook uniek. Het is een heel bijzonder volk. Maar ze hebben er niet naar gehandeld. Ze hebben het af laten weten. En ze hebben de Heere God verlaten. En dat is ten hoogste zichtbaar geworden toen ze massaal nee zeiden tegen de Heer Jezus. Ze hebben Jahweh zelf verkwanseld. Ze hebben hem overgeleverd aan de handen van de Romeinen. En als de Joden zich nu gaan beroemen, ja haha, maar wij zijn gelovig, wij zijn religieus, wij zijn godsdienstig van het begin af en wij hebben de oudste papieren, we hebben de oudste rechten, alsof het een soort erfenis is. Dan zegt Paulus, hoho, maar zo ligt het niet. Jullie zijn heel, heel ver weggezakt. En om jullie wordt het woord en wordt de naam van de Heere God gelasterd. Dat is heel scherp. Dat is heel moeilijk. Ik heb iedere keer ook even teruggekoppeld naar ons, omdat ook aan ons zoveel is toevertrouwd. Jullie hebben een Bijbel. En jullie zijn op de hoogte van deze dingen. Nou, wat doe je daarmee? Gaat het gewoon mee naar de volgende zondag? Of krijgt het een invulling op maandag tot en met zaterdag? Waarom leef je er niet naar? Als je dan zulke geweldige voorrechten hebt, waarom leef je er dan niet naar? En Gods naam wordt gelasterd. En dan wordt het, dan krijgt dit gesprek een tweede vraag. Ja, maar, nou even los van de wet, even los van het feit dat we Joden zijn, we zijn ook nog besneden. We horen bij het volk van God. We zijn er lijfelijk, als het ware, ingebracht. Nu inderdaad, God heeft de besnijdenis gegeven als teken en zegen van zijn verbond. Hij heeft tegen Abraham gezegd, dit land is voor jou. Ik geef het je nazaten, ik geef het echt onvoorwaardelijk aan jou. En als teken, besnijdenis. Jongetjes werden besneden. Alleen jongetjes. Ik ga niet katten over kinderdoop en volwassendoop. Hoort u mij niet over. Ik ga alleen zeggen, zo lag het toen. Niet de meisjes, alleen de jongetjes. Waarom? Omdat hij het zaad hadden, om dat nu zo even te zeggen, de verwekkers waren. De doorgaande lijn konden realiseren. En God zegt, juist daar, waar die doorgaande lijn gerealiseerd wordt, ik zal het zo voorzichtig mogelijk zeggen, juist daar wil ik besef bijbrengen dat ik er ook in betrokken ben. Dat het een heel bijzonder iets is, besnijdenis. Dat had net zo goed bij een oor gekund. Begrijp je wat ik bedoel? Maar het is niet zo geweest. Het is op een heel andere plek geweest. Om iets duidelijk te maken. En zij zeggen, ja maar we zijn besneden, wij horen bij het volk van God. En wij verwekken het volk van God, we gaan door. Onze kinderen, ja die vormen weer het volk van God. Ja, zegt Paulus, maar dan moet je ook de wet houden. En ja, dat doe je niet. En dus kijk ik naar die onbesnedenen, ik kijk naar die heidenen die de wet niet hebben en die de besnijderis niet hebben, maar die in hun hart dingen doen die jullie hadden moeten doen. Ik weet niet of Paulus gedacht heeft aan Pilatus. Het is een wat slappe figuur, dat weet u. Maar hij heeft toch 7 keer gezegd, ik vind geen schuld in hem. Zou dat tellen? Zou dat misschien mee... Ja, dat telt, ja. Wie zei daar bij het kruis, waarlijk deze mens was Gods zoon? Wie zei dat? Nou, een Romeinse soldaat of een overste of een kapitein of zo. In ieder geval een militair van die club. Waar vond het evangelie van God gehoor? Toen Paulus deze brief schreef. Toen was er al een gemeente in Rome. Waarschijnlijk ontstaan, dat heb ik de eerste avond gezegd, door Cornelius en zijn Italiaanse bende in Handelingen 10. Cornelius, weet je wel, in Caesarea. Vandaar dat zijn die lui naar Rome gegaan, hebben daar verteld van de Heer Jezus en er is een gemeente ontstaan. Heidenen, onbesnedenen, die doen wat God wil. Ik zeg niet dat Pilatus een gelovige geworden is. Ik zeg niet dat die hoofdman daarbij het kruis een gelovige werd. Maar ik ga wel zeggen dat hij erkende, dit was Gods zoon. En u weet misschien, hele kleine opmerkingen tellen heel zwaar in de schrift, heel vaak. Heidenen, niet besneden, doen wat de wet zegt. En jullie, besnedenen, met de wet in de hand, doen dat niet. Hun onbesnedenheid, er wordt niet gezegd, die moeten alsnog besneden worden, dat staat nergens. Wees voorzichtig, staat hier ook niet. Maar hun onbesnedenheid geldt voor God als besnedenheid. Dat is mijn volk, dat bedoel ik nou. En die van nature onbesnedenen worden door God gezien als besnedenen. De besnijdenis van het hart. Ze hebben nooit in de lijfelijke zin een besnijdenis ondergaan. Maar ze hebben wel een hele grote ommekeer meegemaakt. Dat is de insteek. Daarover heeft Paulus het. Hij zegt dus, ik kijk niet naar de uiterlijke vorm. Want die uiterlijke vorm, die hebben jullie nog. En misschien bestond in de dagen dat hij deze brief schreef, bestond de tempel nog in Jeruzalem. Die is pas in het jaar 70 verwoest. Het zou best kunnen dat er nog helemaal was. En dat de hele dienst nog intact was. En dat er nog elke dag een offer gebracht werd. Dat er nog van alles gebeurde. En dat de synagogen nog vol zaten met mensen die onderricht kregen. En die ook nog het idee hadden, en wij zijn beter dan al die anderen. Ik had het de vorige keer al over die moralisten, mensen die altijd iets beter weten dan anderen. Maar nu gaat het om die Joden die denken, ja, maar het gaat niet om een gewoon gevoel van ik weet het beter. Maar we zijn ook anders, we zijn heel anders, we zijn Joden, we hebben de besnijdenis, we hebben de wet, we hebben het woord van God. De belichaming van de kennis en van de wijsheid is bij ons. Joden, besneden zijn heeft geen zin. Als je de wet niet volbrengt, zegt het niks. Besnijdenis heeft alleen maar zin als je ook de wet voorbrengt. En onbesnijdenis is een besnijdenis als de wet volbracht wordt. De besnijdenis van het hart. Dat zijn wel moeilijke woorden. Maar lees nu eens gewoon dat stukje tekst nog een keer door. Misschien vanavond, misschien morgen vroeg. En dan zul je ontdekken dat de redeneertrand, de manier waarop hij het zegt, niet zo moeilijk is. Valt wel mee. Dat is best te begrijpen. In elk geval nu. Maar wat is dan het voorrecht van de Jood? Hoofdstuk 3, vers 1. Nou ja, veel. De woorden van God zijn hun toevertrouwd. Dat citeerde ik al. Ze hebben een hele bijzondere plek in Gods plan. En voor het geval u nu denkt van ja, daartoe schrijft de Joden af. En die zegt gewoon, ze hebben het gewoon helemaal verknald. Dus het is over en uit, dat is niet zo. Want juist in het kleine stukje van hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 8, worden hele belangrijke dingen gezegd. Dingen die we wel eerder aan de orde hebben gehad hier, namelijk dat hun ontrouw, hun verkeerd gedrag, zelfs het feit dat door hun gedrag de naam van God gelasterd wordt, dat dat nooit betekent dat Gods gedachten omtrent het Joodse volk voorbij zouden zijn. Dat betekent het nooit. We hebben dat in ander verband meermalen hier gehad. Voorbeeld was altijd Adam en Eva, die hebben op een bepaald moment het helemaal laten afweten. Heeft God toen gezegd, ja, ik had jullie willen zegenen, maar nu kan ik er ook niks meer aan doen, het is je eigen schuld, zit je ermee. Is dat zo? Was dat einde verhaal? Staat God dan met de rug tegen de muur? Nee, God is nooit gekoppeld aan onze ontrouw. Hij is altijd gekoppeld aan zijn eigen trouw. Niet onze ontrouw bepaalt de route, maar zijn trouw bepaalt de route. Dat is heel, heel essentieel. Ook als je hier zit als gelovige en misschien ontrouw wordt op een bepaalde dag, tijdelijk of een langere tijd, zou dat betekenen dat God zegt, ja, nou kan ik er ook niet aan doen. Ik had je in de hemel willen tillen, maar ja, nu heb je het helemaal verknald. Is dat zo? Daar zitten heel veel mensen mee hoor. Die zitten zich danig af te vragen, maar ben ik wel een kind van God? Want ik heb het helemaal verknoeid. Ik heb het niet goed gedaan. Die dingen waren fout en die dingen waren fout. Misschien zitten hier vanavond in deze zaal wel heel veel mensen die zeggen, ja, maar als ik aan mijn eigen leven denk, aan alle puin denk die in mijn leven te vinden is, ja, hoei. Zou onze ontrouw Gods trouw te niet doen? Moet u eerlijk een vraag beantwoorden. Mijn antwoord is, dat kan nooit. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Dit is een geweldige troost, weet je dat? Als God tegen jou zegt, je zonden zijn vergeven. Je schuld is weg. Komt hij er dan op terug? Dat is moeilijk, hè? Want u zei, ja, ja, broeder, maar vanmorgen voor de NCRV-radio, zei dominee Huppelepup uit Groningen, moest luisteren, als jij de ander de zonde niet vergeeft, dan trekt God zijn vergeving in, letterlijk geciteerd. Ik heb het goed onthouden. Met andere woorden, als ik het niet goed doe, dan trekt God zijn vergeving in. Dit is een hot item vandaag. Hoe weet ik nu zeker dat Gods vergeving eeuwig is? Omdat God zelf eeuwig is. Omdat Hij de Heere zelf is. Die zegt, ik zie je in Christus. Ik zie je in mijn Zoon. Ik zie je in de geliefde. Ik zie je als aangenaam in Hem. Je bent voor mij een schitterende bloem. Je hoort voor mij en van mij en door mij in mijn huis. Ik wil je daar ook hebben. Is dit gekoppeld aan mijn succes, mijn volharding, mijn geloofstrouw? Nee, het is gekoppeld aan zijn plan. Ja, maar die teksten dan? Het Onze Vader. Ja, dat wordt een hele moeilijke en dat kan ik vanavond niet in één avond uitleggen. Ik kan u alleen vertellen, als het om onze praktijk gaat, onze praktische levenshouding vandaag, dan moet u het Onze Vader daarin plaatsen. Er is een heel groot verschil in het schrift tussen de positie die je hebt in Christus, aangenaam in hem eeuwig leven, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Komt niet in het oordeel. Zo is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Het is in alles schitterend in hem. Het is magistraal in hem. Alles, 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 alles. Je positie in Christus, subliem. Maar nu wordt gevraagd hoe jij in de praktijk hier inhoud aangeeft. En dan wordt gezegd, moest luisteren, als jij je broer niet vergeeft, dan kan ik jou niet gebruiken. Betekent het dat ik van mijn positie geplukt wordt, gerukt wordt, dat ik die positie dan ineens kwijt ben. Nee, dat betekent dat je voor God hier op aarde niet meer bruikbaar bent. Precies zo met Israël. Gods positie van Israël is heel helder. En Gods plan met Israël gaat door, hoe dan ook. En toch, ze werden op dit moment schaakmat gezet, want ze geloofden niet meer dat hij dat zou doen. Dat gebeurt wel, want Gods plan met het oude volk gaat gewoon door. Daar is geen twijfel aan. Wat God gezegd heeft, gaat gebeuren. Maar ze kunnen door hun ontrouw Gods trouw niet teniet doen, maar hun ontrouw bewerkt wel dat ze onder de toorn van God vallen. Dat ze, zeg ik maar zeggen, tijdelijk aan de kant gezet zijn. Dat is de taal van deze brief. Daar kom ik op terug. Er komt een moment dat ze terugkomen. Heel duidelijk. Het zou kunnen zijn dat je in je eigen leven een periode hebt, dat je tijdelijk niet meer als getuige van de Heer Jezus, als spreekbuis voor God kunt fungeren, omdat er van allerlei dingen niet goed zijn. Maar dat wil niet zeggen dat je afgeschreven bent voor God. Dat is een heel belangrijk punt. Ik hoop dat het helder is dat je door het geloven in de Heer Jezus een nieuwe schepping bent. Niet een nieuwe schepping bent als je daarna goed je best doet, geen fouten meer maakt. Maar je bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Je hebt eeuwig leven. Leven uit God. Dat nieuwe eeuwige leven kan ook niet zonder. Wat het God geboren is, kan niet zonder. Geweldige zegen. Je hebt dat. En toch kan door jouw ontrouw jouw getuigenis op de grabbel gegooid worden of weg zijn. Niet meer overkomen, niet meer bruikbaar voor de Here. Dat is de taal. We moeten dat heel scherp houden. En dat onze Vader hoort bij ons getuigenis op aarde, bij dat koninkrijk. Niet bij het feit dat we in het lichaam van Christus zijn, want dat is super. Hij het hoofd bij de leden. Maar dat we hier op aarde een koninkrijk vormen, waarvan hij het hoofd is, de Here is, de koning is. En daar strijden we. En dan kunnen soldaten vallen aan het front. En dan worden anderen in hun plaats gezet. Dat wil niet zeggen dat die gevallen zijn omkomen, niet in de hemel komen. Ze komen in de hemel omdat ze geloven in de Heer Jezus. Ik hoop niet dat dat te moeilijk is, maar het is wel heel belangrijk dat je dat onderscheid hebt. Dat je iedere keer opnieuw blijft zien, ja, maar wie ik in Christus ben, ja, dat is super. Dat is geweldig, prachtig. Heer Jezus, daar wil ik u voor danken. En dat is een extra motief om je ook in de praktijk van elke dag te wijden aan hem, te geven aan hem en te gaan voor hem. De Joden moesten hier horen dat vanwege hun gedrag, vanwege hun houding, de naam van God gelasterd werd. Dat zij niet fungeerden en dat zij aan de kant gezet zijn. Tijdelijk, zegt Romeinen 9. Daar kom ik dus later op terug, heel concreet, want Israël heeft een prachtige toekomst. Die zijn niet definitief van de kant, van de kaart geveegd. Dat is niet het einde van dat volk en dat is niet het einde van hun toekomst. Het is nadrukkelijk zo dat ze een bijzondere toekomst hebben. Maar het ontrouwen van Israël kan nooit Gods trouw teniet doen. En God moet wel ingrijpen bij Israël. God moet hen wel in de kraag vatten. En God moet wel zeggen, wat je nu doet is fout. Ik kan je zo niet gebruiken. Want anders zou God, een beetje raar geredeneerd, ook geen been hebben om de heidenen tot de orde te roepen. Dat is een beetje een rare opmerking misschien, maar dat is wel de inhoud van wat hier staat. De Heere God is rechtvaardig. Zo is wie in Christus is een nieuwe schepping. Wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof. Ik ellendig mens, als het aan mij ligt, kom ik er nooit. Maar ik dank God door Christus Jezus onze Heer. Israël, Gods volk komt terug. Omdat hij het zelf wil. Omdat hij het zelf doet. Hij heeft een prachtige toekomst. En wij die vandaag hier op aarde zijn en een taak hebben om in dit Romeinse Rijk van vandaag te getuigen, we moeten ons ook eens een keer realiseren wie we zijn. Met alle respect voor wat er aan wetenschap is, aan kennis is, aan know-how is, in de wet vinden we de belichaming van de kennis en van de wijsheid. En als het woord van God, als de wet des Heren, niet meer gelezen wordt, gehanteerd wordt, bestudeerd wordt, welke kennis is er dan? Welke wijsheid is er dan? Dan is er geen wijsheid. We moeten terug. In deze tijd, waarin alle aanvallen bijna tegelijk komen op het huis van God, op de gemeente. En bijna alles onderuit geschoffeld wordt, op alle mogelijke manieren. We moeten terug naar het oude fundament. Het oude fundament. De Heere zegt, ik heb mijzelf laten zien toen ik de wet gaf. Toen ik mijn 10 woorden uitsprak. Toen ik Mozes die wet, die Torah liet schrijven, heb ik mijzelf laten zien. En je kunt mij leren kennen. En dat is nu precies wat de Heer Jezus overneemt in het Nieuwe Testament. En hij is de Yahweh, de Heere van het Oude Testament, maar nu in het Nieuwe. En hem te kennen is alles. Hem te hebben als je heiligt, als je verlosser, is alles. Hem te volgen is wijsheid. Hem te vertonen is licht. Hem uit te dragen is kennis. Daar snakt deze wereld naar. Of ze het horen willen, dat weet ik niet. Want er zullen op hetzelfde moment andere stemmen, andere geluiden zijn, die op alle mogelijke manier proberen om ons die kant op te duwen. Maar we moeten terug naar het geweldige, mooie, het schitterende van de Heer Jezus. Zou je Romeinen 2, eerste verse van 3, vanavond nog een keer willen lezen? Misschien snap je het. Misschien snap je de draad, ik denk het wel. En zo niet, luister dan nog een keer naar dit. En probeer dit je eigen te maken. Maar probeer ook te zeggen, Heer Jezus, ik wil u danken dat u uzelf liet zien. En ik wil u leren kennen, Heer Jezus. Ik wil erachter komen wie u bent. En ik wil zo graag groeien in mijn geloof. In deze tijd, het Romeinse Rijk van vandaag, willen wij graag die gemeente zijn die overeind blijft. En die de aanvallen van de tegenstander kan weerstaan. Zo willen we elkaar aan de Heere opdragen. Amen. Onze God, onze Vader, wij willen u danken voor wie u bent. Wij willen u danken dat u uzelf liet zien in de wet. De belichaming van de kennis en van de wijsheid. Wij willen u danken, Vader, dat u liet zien hoe uw hart klopt voor uw volk. En dat u ze zo graag zegent, dat u ze zo graag dicht bij uzelf hebt. Dat u ze in optimale zin wilt laten genieten van uw eigen heerlijkheid en glorie. En uw volk, het oude volk Israël, liet het afweten. En nu komt er een brief. En dat oude volk zegt nog steeds dat ze een stukje voorsprong hebben, wat voorrechten hebben, wat anders in deze situatie staan. En Paulus maakt duidelijk dat dat niet zo is. We willen u danken dat de lijn van dit onderwijs verder gaat. Maar we danken u ook dat u ons wilt aanspreken op diezelfde punten. Daar staat een toepassing, een soort profetische toepassing voor ons vandaag de dag. Wij die zoveel ontvangen hebben, die zoveel oudvaders hebben, die zoveel hervormingen hebben of reformatieachtige dingen hebben. We hebben zoveel lectuur, we hebben zoveel preken, vastgelegd of niet vastgelegd. We hebben zoveel informatie. En wat doen we ermee? Is het alleen maar kennis? Zijn het de studeerkamers die volstaan met boeken? Of is het een stukje praktijk? Daarom willen we bidden of wij in deze donkere tijd een licht zullen zijn voor mensen die in de duisternis zijn. Een leermeester zullen zijn voor onmondigen en onkundigen. Dat we echt uitdragen wat echte kennis en echte wijsheid is. O Vader, wilt u zo uw woord zegenen van vanavond. Een hele bijzondere zegen geven. Ook in het nadenken daarover. We willen u bidden voor elkaar. We willen elkaar in u opdragen. En u hartelijk danken, Vader, dat u ons heel dicht bij uzelf wilt hebben. Dat u ons in uw eigen vaderhuis wilt hebben. Dat u ons rondom de Heer Jezus plaatst. En dat is niet gekoppeld aan onze trouw. We kwamen er nooit. Dat is gekoppeld aan uw trouw. Onze positie in Christus is zeker, is vast, is veilig, is absoluut. We willen ook bidden of onze praktijk echt zodanig is dat u ons kunt blijven gebruiken. Glorie voor u. Zo willen we elkaar aan u opdragen. En ook samen bidden voor broeder Knol in Ede die in het ziekenhuis is. We hebben daarvan gehoord. We hebben gehoord van zijn longontsteking, van zijn hartprobleem, van andere dingen. We willen u bidden of hij tot herstel mag komen. Wilt u de medicatie zegenen, het onderzoek zegenen. We hebben gehoord van broeder Rob uit Ede, die nu in de Meent verzorging ondervindt, revalidatie krijgt. Het gaat goed met hem. We danken u dat hij steun vindt in dat geweldige geloof in de Heer Jezus. We bidden ook voor hem om verder herstel. We bidden voor Ada Goudsberg. U weet hoe ze is en wat er gaande is. We dragen haar aan u op. En bidden uw zegen voor haar. We bidden ook zo voor elkaar. Velen hebben een lijstje. Zitten in geweldige nood. In huwelijksnood. In gezinsnood. In kerkelijke nood. In maatschappelijke nood. In financiële dingen. Zakelijke dingen. Vader, er is ook een enorme nood om ons heen vanwege de enorme verschillen die er zijn in kerkelijk Nederland. En hoe de een de ander bestookt, er allerlei gebeurt. We willen u bidden om vrede, om rust, maar om een hele concrete visie op uzelf, Vader, en visie op de Heer Jezus. Wilt u zo deze dienst gebruiken tot glorie voor uzelf, tot eer voor de Heer Jezus en tot zegen voor ons. We mogen u dat echt vragen in de naam van de Heer Jezus. Amen.